Jacobus, hoofdstuk 5. En we gaan dan lezen vanaf vers 7. En ik wil dan vanmorgen behandelen vers 7 tot en met vers 11. En de volgende keer, de laatste keer, vers 12 tot en met vers 20. De laatste pericoop. Jacobus 5 vers 7. Heb dus geduld, broeders, tot de komst des Heren. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Broeders, zucht niet tegen elkander, opdat gij niet onder het oordeel valt. Zie, de rechter staat voor de deur. Broeders, neem tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de profeten die in de naam des Heren hebben gesproken. Zie, wij prijzen hen zalig die volhard hebben. Gij hebt van de volharding van Job gehoord, en gij hebt uit het einde dat de Heren liet volgen gezien, dat de Heren rijk is aan barmhartigheid en ontferming. Ja, zoals we ook gezongen hebben, Jacobus roept hier op om geduld te hebben, om te volharden, te wetende dat straks de Heer komt en dat we, als we een kruis hebben te dragen, dat we dan dat kruis moeten dragen en dat straks de heerlijkheid wacht. En zonder kruis geen kroon. Dat is eigenlijk een beetje de boodschap die Jacobus hier in Jacobus 5 naar voren brengt, dit gedeelte. En dat komt omdat hij vanaf vers 3 eigenlijk al daarnaar verwezen heeft. Want hij vond het gedrag en de houding, met nadruk ook van de rijke Joden in zijn omgeving, niet in overeenstemming met de tijd waarin ze leefden. Namelijk, de wederkomst van Christus stond voor de deur. Daarom zegt hij in vers 3, gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. Hij zegt, waar ben je nou mee bezig? Alleen maar het schatten te verzamelen hier op aarde, terwijl het de laatste dagen zijn? En ja, even later zegt hij, in vers 5, gij hebt op de aarde weelderig geleefd en u te goed gedaan. Gij hebt uw hart vet gemest in de slachttijd. Ja, die slachttijd, hij wijst dan in feite op de wederkomst die aanstaande is, op het oordeel dat komt. En op het oordeel komt hij ook terug. In vers 9, zie, de rechter staat voor de deur. Ja, en de rechter, Christus, zal ook oordelen en beoordelen. En hij zal ook beginnen met het oordeel, staat in de schrift, bij zijn eigen huis, bij het huis Israëls. En ja, het kaf van het koren scheiden, zoals ook in de evangelieën, de Heer Jezus in al zijn gelijkenissen meerdere malen en uitspraken naar voren heeft gebracht. Jacobus spreekt daardoor heel nadrukkelijk nu over de nabije terugkeer van de Heere Jezus. Vers 7, heb dus geduld, broeders, tot de komst des Heren. En dan krijg je een voorbeeldje. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroeg en late regen erop gevallen is, oefent ook gij geduld. Sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Ja, dat dienen we goed te beseffen. De wederkomst van Christus, de komst des Heren, was gedurende de handelingenperiode nabij. Die komst was toen mogelijk. En in alle brieven die in die periode geschreven zijn, leggen de nadruk op dat nabij zijn, dat voor de deur staat, die wederkomst van Christus. En dat komt allemaal voort uit die toespraak die Petrus heeft gehouden, terwijl hij bedouwd was, zou je kunnen zeggen, door de Geest van God, toen hij op de Pinksterdag sprak en Israël opriep tot berouw en bekering. En dat is in Handelingen 3. En dat wordt heel veel misverstaan, in combinatie met Jacobus 5 en zoveel andere tekstplaatsen, daarom is het goed te lezen. Handelingen 3, vanaf vers 19. waar Petrus spreekt ten aanzien van het huis Israëls, dat u het vorm staat. En dan zegt hij tegen het huis van Israël: kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en hij de Christus, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende, hem moest de hemel opnemen, tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van ouds her. En ja, dit dienen we als ware heel goed te beseffen, wat hier Petrus zegt, want hij geeft hier uitvoerig nog details van het feit dat de wederkomst van Christus nabij is, voor de deur staat. Ja, wat lezen we hier nu eigenlijk? Nou, we lezen hier over een aanbieding van Gods wegen van vergeving. Gods aanbieding van vergeving omtrent dat zij de Heere Jezus Christus, hun eigen Messias, hebben gekruisigd, hebben vermoord. Dat is één. En het tweede is Gods aanbieding van herstel van de natie van Israël. En deze woorden, vers 19, 20 en 21, en eigenlijk nog verder tot en met vers 26, dit gedeelte dienen we goed op ons te laten inwerken, dienen we nauwkeurig te bestuderen, en we moeten ervoor zorgen dat we geen detail over het hoofd zien, en dat we deze hele waarheid die hier staat niet misverstaan, maar juist verstaan, omarmen, vatten en gaan begrijpen. Want twee dingen worden hier in deze verse natuurlijk benadrukt. Namelijk, dat hij de Christus, staat in vers 20, en hij de Christus, en wat is het woord Christus in het Grieks? Dat is het woord gezalfde in het Grieks. En als je het is het Griekse woord voor het woord Messias. Het zou mooier zijn als het zo vertaald ook zou zijn. Dat echt gezalfde zou staan of Messias zou staan. En hij de gezalfde, de Christus, de Messias, die voor u tevoren bestemd was, Jezus zende. Dat staat er. Hier wordt dus benadrukt dat God de Heer Jezus Christus zal zenden. Die voor u tevoren bestemd was. Voor wie? Nou, tot wie gesproken wordt. Dat zijn die mannen van Israël die voor hem staan. Het huis Israël voor het voor hem staan. En wordt dan over gesproken verder in vers 21. Over de wederoprichting aller dingen. Welke oprichting aller dingen? Nou, de oprichting waar de discipelen naar hadden gevraagd. Dat herstel, die oprichting waar de discipelen hadden gevraagd in Handelingen 1 vers 6. Als ze toen vroegen in Handelingen 1 vers 6, zij dan die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Dat was de hamvraag die ze stelden. Daarop wilden ze antwoord hebben, nadat de Heere Jezus hen, nadat hij was opgestaan uit de dood, hen 40 dagen lang bijbelstudie had gegeven en hen alles had verkondigd aangaande het koninkrijk Gods. En dat is ook het thema. En waar zou het koninkrijk Gods volgens de profeten beginnen, volgens het hele Oude Testament? Dat zou beginnen bij de oprichting van het koninkrijk van Israël. Het koninkrijk Gods zou beginnen in Israël. En daarna zich uitbreiden over deze gehele aarde. Het is de belofte die gegeven is al aan Abraham in Genesis 12 vers 1 tot en met vers 3. Waar aan Abraham werd beloofd dat door de gezalfde, door dat zaad, maar daarmee ook door Israël heen, door Abraham, Isaac en Jacob en de 12 stammen Israëls heen, alle geslachten van deze aardbodem gezegend zouden worden. En dat is het thema hier. En daar komt ook Petrus op terug in Handelingen 3, want hij zegt in vers 25 van Handelingen 3: Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen gemaakt heeft. En wie kunnen alleen maar zeggen dat zij zonen zijn van de profeten en van het verbond dat God met hun vaderen gemaakt heeft, dat is het volk van Israël. Geen enkel ander volk op deze aardbodem kan dat zeggen. En het wordt aan hun gericht. Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond dat God met uw vaderen gemaakt heeft, toen hij tot Abraham zeide, dat is Genesis 12, vers 1 tot en met 3, in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. God heeft in de eerste plaats voor u Israël, zijn knecht doen opstaan en hem tot u Israël gezonden, om u Israël te zegenen, om een ieder uber Israël af te brengen van zijn boosheden. En het is geweldig dat hier de Heere God aanbiedt in vers 19, dat hij de kruisiging van Christus verklaart in die zin in vers 17, dat nu achteraf, dat daar in vers 19 staat, en nu broeders, dat zijn de broeders van Petrus, en hij heeft maar één, dat zijn zijn eigen broeders onder zijn eigen volk, dat is volk Israël. En nu broeders, ik weet dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw overste, toen ze de Heere Jezus Christus, hun Messias, hebben gekruisigd, gelijk ook uw overste. Maar zo heeft God in vervulling doen gaan, wat hij bij monden van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus, de gezalfde, de Heere Jezus Christus, moest lijden. Kom dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden. Welke zonden uitgedeeld worden? Wat had dit volk Israël op ze geweten? Ze hadden de Messias gekruisigd. Ze hadden Christus gekruisigd. De Zoon van God gekruisigd. Dat is nogal niet wat. Die zonden moesten uitgedeeld worden. En God biedt aan, kom dan tot berouw en bekering. En ze zullen uitgedeeld worden. Het zal je vergeven worden. En Christus, die ten hemel gevaren is, hè, in Handelingen 1... die wordt dan opnieuw teruggezonden. Die komt dan opnieuw weder. En het koninkrijk, zal worden weder opgericht. Vers 20. Niet alleen vers 20. En hij de Christus die voor u tevoren bestemd wordt, voor u Israël tevoren bestemd was, Jezus zende. De Vader zou niet alleen de Heer Jezus zenden. Hij moest de hemel opnemen, totdat de tijden van de wederoprichting aller dingen waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Nou, het hele Oude Testament staat vol ervan. Van die wederoprichting aller dingen, te beginnende bij het Koninkrijk van Israël. En het vestigen, de oprichting van het Koninkrijk Gods op aarde. Het terugbrengen van deze aarde in het Koninkrijk van God. Dat is het thema van heel de schrift. Ja, dat dienen we, de importantie van deze woorden, dienen we heel goed tot ons te laten doordringen. Want deze aanbieding die God hier aan Israël doet, is enorm. Is geweldig. En het betekende dus dat er een mogelijkheid was dat Christus spoedig kon wederkomen. Er hoefde maar één ding te gebeuren. Israël moest op berouw, de natie Israël moest op berouw en bekering komen en beseffen dat ze hun Messias hadden vermoord. Dat ze hun Messias hadden gekruisigd. En als ze dat zouden beseffen en daar berouw over zouden hebben en tot bekering, tot geloof zouden komen, dan zou Christus worden gezonden. Het hing dus helemaal af van de respons van het volk van Israël. Als hier Petrus op die Pinksterdag dit bekend maakt. Ja, geen levende ziel, en dat moeten we beseffen, geen levende ziel die hier stond, geen enkele Jood die hier stond, en niemand ter aarde, op dat moment, wist of die natie Israël zich nou zou bekeren of niet.
Wij weten nu, in 2006, achteraf, hoe het afliep. Wij weten hoe het afliep, Israël bekeerde zich niet. Wij kennen nu de geschiedenis. Namelijk dat Israël geen berouw kreeg en ongehoorzaam bleef op deze geweldige aanbieding om tot berouw en bekering te komen. En we weten ook dat hierdoor Christus niet wederkwam toen. En de geweldige fout die we niet moeten maken, dat is dat we deze afloop die wij kennen van de geschiedenis, dat wij die gaan inlezen in deze Bijbelgedeelte. Hier in Handelingen 3. In Jacobus 5. Als we dat doen, dan maken we een structurele fout met Bijbellezen. En dit is een algemene fout, een algemene vergissing, die heel veel onder christenen wordt gemaakt. Nu we erachter staan, kunnen we begrijpen waarom de Heere Jezus in Handelingen 1 vers 6 op die vraag van zijn discipelen, als hij ze dus die Bijbelstudie heeft gegeven, hè, want dat staat dan daarvoor, hè, en ik lees het maar even in het verband, vers 3, aan wie hij zich ook na zijn lijden met veel kentekeningen levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verscheidende en tot hen sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft. Nou, die Jezus heeft, Christus heeft niets, maar dan ook niets nagelaten hoor, ik had er graag bij geweest. 40 dagen lang heeft hij onderwijs gegeven, Bijbelstudie gegeven, aan zijn discipelen, alles ten aanzien van het koninkrijk Gods. Ik had graag willen horen. En ik weet ook wat behandeld is. Het gehele Oude Testament. Alles wat er maar over het Koninkrijk Gods te vinden was. En die Jezus Christus liet niets weg. Maar één ding aan het eind. Met één ding zaten de discipelen toch wel in de maag. Toen alles uitgelegd was. En dat was de hamvraag. Daar wilden ze graag antwoord op weten. Want ze voelden in die Bijbelstudie natuurlijk nattigheid. Omdat die profeten soms, zoals Petrus zegt, ook niet af en toe wisten op welke tijd ze nou precies duiden. Op zijn lijden of op zijn verheerlijking. En dat loopt door elkaar heen in al die profetieën. En daarom is terecht, stellen de discipelen, na die 40 dagen Bijbelstudie van de Heer Jezus, die vraag in vers 6. Zij dan die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden: Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Wij begrijpen nu waarom de Heere Jezus de vraag, deze vraag, niet beantwoordt. Wat zegt hij? Vers 7. Hij zei tot hen: het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft, maar gij zult ontvangen kracht wanneer de Heilige Geest over u komt. En gij zult mijn getuige zijn, enzovoort, enzovoort. He, te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde, of ook vertaald tot het uiterste van het land Israël. Het antwoord wat Jezus hier geeft, wordt meestal geïnterpreteerd als: nee. Herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? En dat de Heer Jezus Christus dan antwoordt: nee, ik herstel in deze tijd het koningschap aan Israël niet. Maar zegt de Heer Jezus, is dat het antwoord van de Heer Jezus? Absoluut niet. Wat ga je dan doen? Dan ga je hier inlezen, nu je achteraf na afloop in 2006 weet hoe het is afgelopen, ga je zeggen: nou, Jezus die bedoelt hiermee dat hij niet in die tijd het koningschap aan Israël opricht. Maar dat is niet zo, want hij geeft als antwoord op de vraag: Heer, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Zegt hij: het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten. Het is niet aan u de tijden te weten of de gelegenheden te weten. De Heer Jezus openbaart hier heel wijs, van tevoren niet, dat de Jood zich niet zal bekeren. Dat de Jood niet op Gods aanbieding, dat zijn zonden zullen worden uitgedelgd, dat Christus zal worden gezonden, dat hij vergeving zal ontvangen, hè, dat de Jood daar niet op in zal gaan, dat openbaart heel wijs de Heere Jezus niet, zodat de Jood geen enkel excuus heeft voor zijn ongeloof in die handelingentijd, toen hij weigerde op de aanbidding van God in te gaan. Het stond niet van tevoren vast. Het is geen loze belofte van God. En Petrus heeft die toespraak gehouden. En waarom kon hij dat beloven? Aan de hand van die 40 dagen Bijbelstudie. Daarom kon hij dat zo zeggen. En dan natuurlijk door de Gods geest gedreven. Want er wordt ook gezegd, hij ontving kracht. En die kracht ontving hij ook. De kracht van Heilige Geest. En we hebben ook die storting, die uitstorting op die Pinksterdag van geest die over hem kwam. En door de geest gedreven sprak Petrus. En alles kwam bij hem naar boven wat hij in die 40 dagen Bijbelstudie had gehoord over het Koninkrijk Gods. En hij mag van Gods wegen dit aanbieden. Aan heel het volk Israël. Kom dan tot berouw en bekering. Als dat gebeurt, word je zonden ten aanzien van het kruisigen van de Messias. Dat wordt je vergeven, dat die zonden worden uitgedelgd. Christus zal worden gezonden en de wederoprichting aller dingen, de oprichting van het koninkrijk aan Israël zal een feit zijn en zelfs nog veel breder. Het koninkrijk Gods zal op aarde komen en de Heer Jezus Christus zal de koning der koningen en de Heer der heren zijn. En alles wat over het koninkrijk Gods geschreven staat, door de profeten van oudsher, zal in vervulling gaan. De wederkomst was mogelijk gedurende heel de handelingen. En dat zien we ook tevens in alle brieven die tijdens die handelingen, periode, geschreven zijn. Gaan we naar 1 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1. 1 Thessalonicenzen 1, vers 9. Waar staat in vers 9? Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn, en hoe gij u van de afgoden tot God bekeerd hebt. Hé, hier heb je dus mensen die zich bekeren. En wat doen ze? Als je je bekeert in die tijd, en wat ging je dan doen als Jood? Maar één ding. Dan ging je natuurlijk de Heer Jezus verwachten, dat hij spoedig komen zou, of niet? Dan staat erachter. Om de levende en waarachtige God te dienen en uit de hemelen zijn zoon te verwachten, die hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Natuurlijk die toorn die kwam. De toorn des lams. Wanneer? In de grote verdrukking. Wanneer? Die vlak aan de wederkomst van Christus vooraf gaat. En wat verwacht je dan? Om uit de hemelen zijn zoon te verwachten. Dat was actueel. En Paulus die aarzelt niet zichzelf daarbij te rekenen, want in een paar hoofdstukken verder, in hoofdstuk 4, 1 Thessalonicenzen 4, vers 15, daar spreekt hij over zichzelf, over hem, als hij dan het woordje wij noemt, zegt hij in vers 15, want dit zeggen wij u met een woord des Heren, wij levenden, en dan rekent hij zichzelf bij, wij, de Thessalonicenzen, jullie en ik, die achterblijven tot de komst des Heren, dat is die wederkomst, de komst des Heren, waar ook Jacobus van spreekt, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Heren zelf zal op een teken bij die wederkomst, bij het roepen van de aartsengel, dat is allemaal bij die wederkomst, bij het geklank ener bazuin Gods, dat is ook bij die wederkomst, wat gebeurt er? Hij daalt neder van de hemel, en zij die in Christus gestorven zijn, zullen het eerste opstaan, daarna zullen wij levenden, die achterbleven, hè, samen met hen, op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, waar ze gaan de Heere tegemoet, terwijl die wederkomt op aarde. Ze gaan hem tegemoet in de lucht. En dan komen ze samen met de Heere op aarde, en zo zullen ze altijd met de Heere wezen. In de tweede Thessalonicenzenbrief schrijft hij Paulus aan dezelfde gelovigen, ook aan de Thessalonicenzen natuurlijk. En dan zet hij recht, want het is allemaal heel spoedig en ja, er zijn allerlei meningen en allerlei ideeën en ook allerlei predikingen en verkondigingen omtrent die wederkomst en alles wat er aan vooraf gaat. En er gaat natuurlijk heel wat aan vooraf. Maar laten we wel wezen, er is heel veel over geschreven door de profeten. En we weten ook, ja, de antichrist zal zich van tevoren openbaren. Het zijn de laatste der dagen waar Jacobus over spreekt. Het zijn de laatste der dagen. En alles gaat in vervulling. Dat is een bergprofetie. Daar word je gewoon eng van als je dat moet gaan doorlezen. Nou, natuurlijk werd er heel veel over gesproken. Als je hebt bekeerd en je verwacht zijn zoon uit de hemelen, dan is dat het thema van samenkomen. Van jongens, laten we even geduld oefenen. Want de Heer staat spoedig voor de deur. En nog bij ons leven. Wij levenden. We maken het mee. Er zijn allerlei predikingen over die wederkomst. En dan staat er in vers 2 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. En dan zet hij een aantal dwalingen recht. Een aantal valse ideeën recht omtrent die hele periode rondom die wederkomst. Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. Want ja, bij die komst worden ze met hem verenigd. Dat is nogal duidelijk. Dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of niet in onrust verkeert. Het zij door een geestesuiting. Het zij door een predik. Het zij door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Ja, er waren al verkondigingen. Die zeggen, de dag des Heren is al begonnen. Christus is al wedergekomen. Heb je het al gehoord? En dan krijg je van die predikingen misschien van, ja, de Heer is al geestelijk wedergekomen. Dat soort dingen allemaal. En er waren sommige mensen die hadden een geestesuiting. En die zeiden, de Heer is wedergekomen. Of anderen zeiden, ja, we hebben een brief ontvangen. Zogenaamd van de apostel Paulus. En er wordt dit en dat allemaal over ingeleerd. En de mensen werden door onrustig door. Hij zei, er moet niet onrustig door worden. Hij zegt vers 3, laat niemand u misleiden op welke wijze dan ook. Want eerst moet de afval komen. Zoals de profeten gesproken hebben. De afval van het geloof onder Israël. En de mensen wetteloosheid, wie is dat? De antichristus, de zoon des verderfs, zich openbaren. De zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet. Zodat hij zich in de tempel God zet om aan zich te laten zien dat hij een God is. Nou, dat is dat uitgebreid geschreven. In Daniël, noem maar op. Hoe hij dat doet. De gruwel der verwoesting. Christus hebben we van gesproken. In zijn profetische reden. De Bijbel staat er vol van. Paulus zet het recht. Hij wijst ernaar. Stond voor de deur. Allemaal details. En verder geeft hij, nadat hij dan details gegeven heeft, dan gaan we nog eens over de antichrist en de zoon des verderfs. Hè, die mensen met de loosheid, dat hij zich in de tempel van God zet. In de tempel in Jeruzalem. Hè, enzovoort. Als hij dat dan recht gezet heeft, dan zegt hij ook tegen diezelfde Thessalonicenzen van, word er nou niet onrustig allemaal door al die predikingen. En ook al breng straks die grote verdrukking lijden met zich mee. En ook al word je nu verdrukt, je zal moeten volharden, je zal geduld moeten hebben. Hè, in het eerste hoofdstuk van de 2 Thessalonicenzenbrief. 2 Thessalonicenzen. Staat er in vers 6. Het gaat er allemaal over vervolging en verdrukking en volharding. En laten we maar beginnen in vers 6. Indien het inderdaad recht is bij God aan uw verdrukking te vergelden. En aan u die verdrukt wordt verkwikking tezamen met ons wanneer bij de openbaring van de Heere Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht in vlammend vuur als hij straf oefent over hen die God niet kennen en het evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzamen. En wie waren dat? Israël. Dat deel van Israël wat niet tot geloof en bekering kwam. Deze zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren, en van de heerlijkheid zijner sterkte, wanneer hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heilige, en met verbazing aanschouwd te worden in al die tot geloof gekomen zijn, want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. U ziet hoe actueel die wederkomst is, en alles wat ermee te maken heeft.
ook de afval straks onder het volk van Israël. En dat de een de ander zal aanbrengen of trachten aan te brengen bij de zoon des verderfs, bij de tegenstander.
Als we gaan naar de eerste Korinthebrief, dan lees je ook over die verwachting hoor. Want Paulus heeft het er heel veel over. In 1 Korinthe 1. 1 Korinthe 1, vers 6. 1 Korinthe 1, vers 6. In vers 5, want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem, in alle woorden en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is, zodat gij ten aanzien van geen enkele genadegave tekort komt, terwijl gij uitziet, waarnaar, naar de openbaring van onze Heere Jezus Christus. Daar heb je het. De openbaring van de Jezus Christus. Wanneer? Bij zijn komst. En ook in hoofdstuk 7, 1 Korinthe 7, vers 29, dan zegt hij, dit bedoel ik broeders, de tijd is kort. Welke tijd is kort? Nou, de tijd is kort totdat Christus wederkomt. Het is nog maar een hele korte, korte tijd. En met het oog daarop, omdat die tijd zo kort is, zegt hij, tenslotte laten zij die een vrouw hebben, zijn als zonder vrouw, die wenen als wenen ze niet, die blijden zijn als waren ze niet blijden, die kopen als zouden zij er niets van behouden, die van de wereld gebruik maken als zouden zij haar niet ten einde toe gebruiken. Want het uiterlijke van deze wereld is bezig te verdwijnen. Ja, waarom? De tijd is kort, Christus staat voor de deur, alles wordt anders. En ben je dan gehuwd? Nou, doe dan maar alsof je niet gehuwd bent. Concentreer je maar even. Dat je nou niet meer even met al die aardse zaken allemaal bezig bent. Concentreer je nou maar op die wederkomst. Nou, dat nou maar aan het oog. En wil je nou gaan trouwen, zegt hij even later in hetzelfde hoofdstuk. Als je nou wil gaan trouwen, nou doe het nou even niet. Wacht nog even. Maar dat is verkeerd verstaan, hè. Dat Paulus dat zegt. Maar doe het allemaal met het oog daarop. En op de aanstaande verdrukking, zegt hij er ook bij. Is het beter om niet te trouwen? Nee, als je de grote verdrukking moet gaan meemaken als Jood. Is misschien slimmer om te zeggen, nou dat huwelijk stellen we maar eventjes uit met kindertjes krijgen. Dan wordt het allemaal veel begrijpelijker. Hè? Later is alles anders. Hè? In Timotheus zegt hij dan, geeft hij juist opdrachten hè, aan Timotheus. Die moest prediken aan de mensen dat het beter was om wel te trouwen. Dat ze niet alleen moesten blijven. Dat is ook eigenlijk Gods opdracht geweest. Het is niet goed dat de mens alleen zij. Bij Adam en Eva. Nee, het is ook in deze tijd niet goed dat de mens alleen is. Dat kan je niet toepassen in deze tijd. Meer uit zijn verband drukken. Zulke tekstgedeelten. Maar toen wel. De tijd was kort. En dan wordt alles heel begrijpelijk. En ook in vers hoofdstuk 16. 1 Korinthe 16. Vers 22. Aan het einde van zijn brief. Wat zegt hij dan in vers 22? Nadat hij zich groet. Dan zegt hij aan het eind. Maranatha. Nou, dat is een bekend woord. Maranatha, ook in onze tijd. Wat betekent Maranatha? De Heer komt. Dat betekent dat het Grieks is hier onvertaald gelaten. De Heer Jezus komt. De Heer komt. Hij komt. Dat is dan goed. Hij komt. Hij is ervan overtuigd. Maranatha. Sommigen hebben ook wel eens gezegd, ja, dat in de vraagstelling van Heer Jezus kom, maar dat is daar niet zo. Dus, ja, hij komt. Hij staat eraan te komen. Hoor je hem al? Ik hoor hem al, zegt Paulus hier. Zo ook in Romeinen hoor, ook in de Romeinenbrief. Ga maar naar Romeinen. Romeinen 16. Aan het einde van zijn brieven. Niet aan het einde van Korinthe, maar aan het einde van Romeinen. Romeinen 16, vers 20. Dan zegt hij, de God nu des vredes zal weldra de Satan onder uw voeten vertreden. Tja, dat ging gebeuren. Echt gebeuren. Wat gebeurt er bij de wederkomst, als Christus komt? Nou, Satan wordt gegrepen en geboeid. En de antichristen en valse profeet worden geworpen in de poel des vuurs. Dus, zo is het toch? Ja, dat kan allemaal lezen in de Openbaring. De God nu des vredes zal weldra, dat is spoedig. de Satan onder uw voeten vertreden. Is ook in Romeinen 13, vers 12. Romeinen 13, vers 12. De nacht is ver gevorderd. De dag is nabij. Laten wij dan de werken der duisternis afleggen, aandoen de wapenen des lichts. Ja, de nacht is ver gevorderd. De dag is nabij. Wacht eens, wat zegt u van de nacht? Paulus zegt, ik ben een wachter. En ik kijk om mijn uitkijktoren. En ik zie de dageraad al geworden. De nacht is ver gevorderd. Nog even. En Christus die komt weder. Kan niet uitblijven. Zo zegt hij in Hebreeën 10. In Hebreeën hoofdstuk 10. Vers 37, Hebreeën 10, vers 37. Wat roept hij hierop? Nou is het helemaal kort. Want hij zegt, niet alleen de tijd is kort, maar hier zegt hij, vers 37, maar nog een korte tijd en hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. En ook in dit gedeelte heeft hij het over. Geef uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten, want gij hebt volharding nodig om de wil van Goddoende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Als Christus wederkomt, jongens, dan krijg je een ruime vergelding. De beloning is daar. Heb dus geduld, volhard, houd vol, houd moed. Dat is continu de teneur. Continu de oproep in al deze brieven. Ja, de tijd was kort, een korte tijd. En hij die komt, zal er zijn, niets op zich laten wachten. Dat was natuurlijk niet alleen bij Paulus het geval. Het was ook in al die brieven die andere apostelen schreven in die tijd. En was dat het geval bij Petrus, bij Johannes, bij Judas en ook bij Jacobus. Ook zij getuigen ervan dat die komst des Heren voor de deur stond. 1 Petrus, de eerste brief van Petrus. 1 Petrus 4, vers 7. Maar Petrus zegt daar, het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. Het einde aller dingen is nabijgekomen. Ik kan nog meer halen uit Petrus, maar dat laten we maar even zitten, al die teksten. Maar ga eens maar naar Judas, om een voorbeeld ook te nemen van Judas. Judas 14. En zo stond Judas ook voor de geest. Judas 14. Ook over hen heeft Henoch de zevende van Adam af geprofeteerd, zeggende, zie, de Heere is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor hun goddeloze werken die ze goddeloos bedreven hebben en voor al de harde taal die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Het oordeel staat voor de deur. Niet alleen voor Israël, maar voor de hele wereld. Zoals Henoch al geprofeteerd heeft. Waar Paulus uitgebreid over dat oordeel ingaat in Romeinen 2. De eerste versen daar. Zoals de Heer Jezus bespreekt. In Johannes 5 enzovoort. En ook Johannes. In 1 Johannes 2 bijvoorbeeld. Ook maar één tekst hoor. Van de diverse teksten die je nemen kan. 1 Johannes 2 vers 18. 1 Johannes 2 vers 18. Wat zegt hij daar? Bij mij staat er boven de antichrist. Ja, dat was actueel. Voor hen moest het wel, van de laatste 3,5 jaar, 1260 dagen, dan treedt de antichrist op. 3,5 jaar, 42 maanden. Kinderen, het is de laatste uren. Het is het laatste uurtje, zegt hij. En gelijk gij gehoord hebt dat er een antichrist komt, zijn er ook nu vele antichristen opgestaan. En daaraan onderkennen wij dat het de laatste uren is. Hij is ervan overtuigd. Het is het laatste uur. Het zijn de laatste dagen. En natuurlijk, laten we terugkeren dan naar Jacobus. Dan ook Jacobus. En zo moeten we ook Jacobus dit gedeelte lezen. Heb dus geduld, broeders, tot de komst des Heren. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld, totdat de vroege en de late regen opgevallen is. Oefent ook gij geduld. Sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. En ga dan niet schatten opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. He? Vers 3. Broeders, zucht niet tegen elkander, omdat gij niet onder het oordeel valt. Zie, de rechter staat voor de deur. We zien hier uit al deze teksten hoe overweldigend het getuigenis is vanuit de schrift. Dat de belofte die Petrus daar mocht uitspreken in zijn toespraak op de Pinksterdag aan het volk van Israël, Gods aanbieding van vergeving, om tot berouw en bekering te komen, om hun zonde ten aanzien van de kruisiging van Christus te vergeven, en dat Christus opnieuw zou worden gezonden, de wederoprichting van het koningschap voor Israël, de wederoprichting ook aller dingen, waarvan de profeten van oudsher hebben gesproken, de hele oprichting van het koninkrijk Gods op aarde, als Christus, als de koning der koningen en de Heer der heren, dat was geen loze belofte. Gods belofte lag er. En de reden dat Christus niet werd gezonden, was niet dat de gelovigen er niet klaar voor waren, want ze waren er klaar voor. Was ook niet dat ze per vergissing dachten dat in hun tijd die Jezus Christus zou wederkomen, dat dat een vergissing was. Dat was geen vergissing. Als je zo de Bijbel uitlegt, dan ben je een dwaalleraar. En heel christendom legt het helaas zo uit. Men dwaalt. Enorm. Ik kan er niet genoeg de nadruk op leggen. Nee, de werkelijke reden was, Israël kwam niet tot geloof en bekering. Verhardde zich. Ze bleven ongehoorzaam op deze genadevolle aanbieding van Gods wegen. Ze kregen geen berouw en ze bekeerden zich niet. En daarom worden ze uiteindelijk aan het eind van de handelingen tijdelijk terzijde gezet wegens hun ongeloof. En ik spreek tijdelijk, waarom? Omdat ondanks alles de schrift zegt dat de genadegiften van God en de roeping Gods ten aanzien van dit volk onberouwelijk is. En dat gans Israël toch zalig zal worden. Dan wel niet toen, maar anders. Maar dan kan je afvragen, als Israël dan tijdelijk terzijde is gezet, en we leven nou 2000 jaar verder, is er dan een hiaat geweest in het voornemen van God? Had God dat dan niet voorzien? Ja, hij had het voorzien, maar hij heeft het aan niemand verteld. Want we weten dat in de brieven die na de handelingen zijn geschreven door Paulus, er gewacht wordt gemaakt dat in God verborgen was gebleven een geheim. En Paulus mag dat geheim wat in God verborgen was gebleven, wat verzwegen was, mag hij, wat eeuwen lang verzwegen is gebleven en aan niemand bekend is gemaakt, dan mocht hij als enige openbaren. En dat is de openbaring van het geheimenis, van het lichaam van Christus. Van die schepping. Van die ene nieuwe mens. Waar je van leest in Efeze 2, vers 11 tot en met 13, waar ik zelf in de laatste brochure, nummer 30, zijn alle dingen uit hem en door en hem tot hem, een studie heb gemaakt, in het bijzonder dan van dit gedeelte, omdat het hier spreekt over de wederverzoening, en we weten wat verzoening inmiddels is, dat is een positieverandering, en hier heb je een wederverzoening, een opnieuwe, op een nieuwe positieverandering voor de heidenen. Opnieuw worden ze van positie veranderd, en wat wordt hun positie dan? Nou, dan moet je Efeze 2 vers 11 lezen. Efeze 2 vers 11. Bedenk daarom dat gij die vroeger heidenen waard naar het vlees en onbesneden genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. We stonden dus heel ver van God af. Dat is de positie van de heiden. En de positie van de heiden werd in de handelingentijd iets verbeterd, want door de verzoening die Paulus mocht bekendmaken om het volk Israël te prikkelen tot naijver, tot jaloersheid, zie je dat zij die heel ver af stonden, dat ze een klein stukje dichterbij mochten komen, maar het onderscheid in de handelingen, de verzoening, de positieverandering voor de heiden die daar gepredikt is, dat was maar een hele kleine verbetering, want Israël bleef Gods uitverkoren kanaal van zegen. Zij hadden de roeping God, de roeping van het volk van Israël, via Genesis 12, vers 1, 2 en 3, dat ze via hen en via Christus, via hun koning, hun Messias en via dit volk, alle geslachten van deze aardbodem gezegend zouden worden. En dat heidenen naderbij kwamen, en zoals Paulus in Romeinen 11 zegt, geënt werden op de olijfboom Israëls, was alleen maar om te zorgen dat die olijfboom ging uitlopen en dat die olijfboom zou gaan bloeien en vrucht zou gaan dragen, de vruchten van het geloof, dat Israël tot geloof zou komen. Maar ze deden het niet, ze verhardden zich. Het had geen zin. En toen dat voorbij was, maakt Paulus hier een iets nieuws bekend, want die olijfboom wordt omgehakt, er blijft van Israël niets over, ze worden totaal voorlopig terzijde gezet. En dan staat er in vers 13 hier, maar thans in Christus Jezus zijt gij die eertijds verafwaard, dat waren de heidenen, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede die de twee, en daar heb je het, de gelovige heidenen en de gelovige Joden, die Christus hebben aanvaard, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur die scheiding maakte, de tussenmuur die nog steeds stond, ook in de handelingen, het onderscheid tussen de heidense gelovigen, die maar een heel klein stukje van de wet hoefden te volgen, en de rest van de wet niet, terwijl Israël de wet hield, terecht ook, dat moest ook. De tussenmuur die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft, doordat hij in zijn vlees, daar heb je die wet, dat is die tussenmuur, de wet der geboden, in inzettingen bestaande, de wet van Mozes, buiten werking gesteld heeft om, en hoe heeft Christus dat gedaan, om in zichzelf vredemakende tussen die twee, de twee tot één nieuwe mens te scheppen. Daar heb je de schepping van die ene nieuwe mens. En de Jood verliest zijn positie die hij had in de handelingen, de gelovige Jood, en de gelovige heiden verliest ook zijn positie in de handelingen. Het is een wederverzoening. Het is een complete positieverandering. Niet alleen voor de heidenen. Een positieverandering voor de heidenen die nog veel verder gaat dan ze hadden meegemaakt in de handelingen. Maar het is ook een positieverandering voor de Jood. Ze worden geschapen, die twee, tot één nieuwe mens. Het is een schepping. En een schepping is iets wat er van tevoren nog niet was. En ze worden geschapen, die twee, tot één lichaam verbonden. En dat ene lichaam is het lichaam van Christus. Dat is de gemeente. Dat het samenlichaam, dat zijn we samen met elkaar. En daar is geen onderscheid meer. Weder te verzoenen door het kruis waarin hij de vijandschap gedood heeft. En dan krijg je de positie van het lichaam van Christus. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die verafwaart. En vrede aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden in één geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar wat zijn we geworden? Medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Waar? Op aarde? Samen met Israël of zo? Nee, in de hemelen. Daar zijn we gezet, in de hemelse gewesten. Een hele nieuwe positie wordt van dat lichaam van Christus bekendgemaakt. Laatst ontving ik van iemand een blaadje van een Messias belijdende Jood, die Efeze 2 notabene zo uitlag, alsof hij zei, nou, Efeze 2, daar ligt Paulus in uit, dat dat heidense gelovigen tot Israël worden geschaard. En hier, het is nog steeds Israël, die maakte van Efeze 2 van dat ene lichaam, van die één nieuwe mens die geschapen is, maakte hij het volk van Israël. En alsof alle heidenen toetreden tot het volk van Israël. En zo is het niet. Het is precies andersom. En dan vak je dus niet, hè, als Messias blijdende Jood, vak je dus niet eigenlijk wie je door genade in Christus geworden bent. Dat dit dus een roeping is, niet een roeping, een aardse roeping van Israël, maar dit een bovenhemelse roeping is. Een roeping van boven. Dat deze speciale roeping, die God verzwegen had, eeuwenlang verzwegen had, aan niemand bekend gemaakt. Het was een verborgenheid, het was een geheimpje, een geheimenis, dat God nu bekend maakt door die apostel Paulus heen, dat is van dat deze roeping ver boven de roeping van Israël uitgaat. Maar vanwege zijn Joods zijn zit hij met het probleem. Hij wil geen afstand doen van zijn Joods zijn. Van zijn aardse zegeningen. Net zo goed heel veel christenen ook vast blijven houden met een soort beeld van aardse zegeningen. Dat ze daaraan vast willen blijven houden. En ook niet toekomen om deze geestelijke zegeningen te omarmen. Die in Christus zijn. En aan deze bovenhemelse roeping te beantwoorden. En daarna te gaan wandelen. Die hier bekend wordt gemaakt. Goed, laten we terug markeren naar Jacobus 5. Maar duidelijk is dus dat die komst in Jacobus' dagen, toen hij die brief schreef, nabij was. Die komst is dus nu niet meer nabij. Dat moeten we wel beseffen. Maar we moeten dus lezen Jacobus in die handelingenperiode. En het daar ook laten. En niet met onze wetenschap dit gaan lezen. Vers 7. Heb dus geduld, broeders. Tot de komst des Heeren. Ze moesten geduld hebben. Zie, de landman wacht op de kostelijke vrucht des lands en heeft geduld. Totdat de vroege en late regen erop gevallen is. Ja, de landman, de boer, om zo maar te zeggen. De boer op zijn land heeft ook geduld. Hij heeft gezaaid. En dan moet hij wachten. En het is heel kinderachtig als je zaait. Die boer is heel kinderachtig als hij gezaaid hebt. En het is 2 weken zijn er voorbij. En hij komt op zijn land en hij zegt, ik zie er niks van. Ik zie helemaal niks. Ik zie geen plantjes, ik zie niks. En die gaat een schop halen en die gaat spitten. Op zoek en hij vindt niks. Dat is heel kinderachtig wezen. Dat weet een boer ook. Hij moet wachten. Hij moet ook lang wachten. En Jacobus had best wel door, het duurt nog wel. Waarom schiet ook dat volk ook niet op om zich te bekeren? Waarom zijn ze ook zo? Waarom gaan sommigen over naar tot de orde van de dag? Gaan ze zich schatten verzamelen op aarde, terwijl het de laatste dagen zijn? Johannes zegt, het is het laatste uur. Nog een korte tijd, zegt Paulus. Wachten, geduld oefenen, dat is moeilijk. Dat is voor ons ook moeilijk, in een heel andere zin. Het is moeilijk geduld oefenen. Om te volharden. En wij kunnen dat woord ook wel gebruiken in ons leven. Om te volharden in het leven. We zijn wel gezet in de hemelse gewesten. Daar is ons een plaats gegeven. Maar het is zo dat we bij onze bekering gelijk al maar een hemelvaart meemaken. En dat we dan gelijk daar letterlijk al zijn. We moeten toch door dit leven gaan. We moeten volharden. En waarom? Nou, eigenlijk geeft dit beeld hier wel iets heel moois. Zie de landman, de boer. Wacht op de kostelijke vrucht des lands. Wie is die landman eigenlijk? Wie is die boer? En wie is het plantje? Ik ben eigenlijk het plantje. En wie is die boer? Wie is die landman? Dat is Christus. En die wacht op de kostelijke vrucht. De vrucht des geloofs. En die moet blijken in mijn leven. En wat doet een boer? Nou, een boer die wil een aantal dingen. Een boer is heel moeilijk. Als je met een boer gaat praten over. Kan je met een boer kun je altijd praten over het weer. Hij is altijd met weer bezig. Want in feite hangt zijn oogst af van het weer. En het rare is. Dan zeg je, wat wil je nou vandaag? Dan zegt hij, ik wil zonneschijn. Want dan kan het groeien. Ik wil veel zonneschijn. Dat is goed voor de plantjes. En dan schijnt de zon, dat is prachtig mooi weer. En die boer is tevreden, die loopt verluidend rond. En denk je, nou dat is goed hè. En dan kom je na 2 weken bij hem, is 2 weken stralend mooi weer geweest. En denk je, nou die man zal wel geweldig blij wezen. Dan loopt hij met zo'n postzegel rond. Het is niet goed, zegt hij. Maar dan zeg ik, waarom is het niet goed? Hij zegt, het regent niet. Dan zeg ik, joh, wat zeur je nou? Het is prachtig mooi weer, dat wilde je toch? Ja, zegt hij, maar alleen maar zonneschijn is niet, dat is niet voldoende. Het moet af en toe ook regenen. En dat hebben wij allebei in ons leven nodig, hè? Niet alleen dat het prachtig gaat en voor de wind gaat, maar ook hebben wij de regen nodig. Ook hebben wij soms nodig dat we, ja, dat het niet allemaal zo voorspoedig in ons leven gaat. Waarom? Ook dat brengt groei met zich mee. Ook dat helpt ons ons geloofsvertrouwen te stellen op de Heere alleen. En niet alleen maar op de prachtige zondige dingen van het leven. Daarom gaat het leven met ups en downs. En laat de Heer het ook toe. Zowel de zonneschijn in ons leven. Als ook de stormen. Als ook het ruwe weer. Als ook de regen die erop valt. Want we hebben het allebei nodig. En de Heer wacht. Ook in ons leven. En net zo goed die deze mensen hier specifiek in hun tijd geduldig moesten zijn en moesten wachten. Op de komst des Heren moeten we ook geduldig zijn. En wachten. En voorwaarts gaan. En weten dat de Heer als de landman naar ons ziet en met ons bezig is, ons verzorgt. En zorgt dat we op ons tijd ons natje, helaas, hè, denken wij dan wel eens vaak, maar dat is goed. En ons droogje krijgen. De Heer zorgt voor ons. Zowel in voorspoed als in tegenspoed. Oefent ook gij geduld, sterkt uw harten, want de komst des Heren is nabij. Wat moeten we dan doen? In al die levensomstandigheden van voor- en tegenspoed die we meemaken. Nou, hetzelfde als zij. Broeders, zucht niet tegen elkander. Wat is zuchten tegen elkander? Nou, als je mensen wil horen zuchten, dan moet je eigenlijk zijn bij het volk van Israël. Want Israël weet wat zuchten is, want zij hebben één woord uitgevonden hoor, het woord murmureren. Kom je nergens tegen in de wereld, maar wel bij het volk van Israël in de woestijn. Murmureren, mopperen, het is nooit goed. En dat is eigenlijk het woord zuchten. Broeders, zucht niet tegen elkander. Murmureer niet tegen elkander. Niet doen. Steek elkaar een hart onder de riem. Bemoedig juist een ander. Hè? Opdat gij niet onder het oordeel valt. Ja, sommige mensen zijn zo aan het murmureren, zijn zulke zwartkijkers. Hè, die trekken anderen zo ook naar beneden. Dat moet je niet doen. Hè, je moet met elkaar oproepen om te volharden. Oproepen om geduld te oefenen. Wetende dat de Heere het laatste woord in ons leven hebt. Opdat gij niet onder het oordeel valt, zie de rechter staat voor de deur. En ook wij hebben afgelopen keer bij Jacobus stilgestaan. Ik heb ook gepredikt van, besef als we opeens onze ziel afgeëist wordt, hè, zoals Christus zegt, nog deze nacht, de komende nacht, je weet niet, we hebben niet even geleefd. Maar er kan ons zomaar wat overkomen. Dan staan we inderdaad morgen bij de Heer. En hebben we rekenschap af te leggen over heel ons leven. Laten we daar bewust van zijn. En ook in die levende verwachting leven. Want voor hun staat het voor de deur, maar voor ons ook. Want mijn leven is ook maar kort. En dan ben ik ook bij de Heer. Zo is het toch ook? Hij komt er wel niet naar mij toe, maar ik mag naar hem komen. Toch? Ik mag naar hem gaan. En dat is het geloof. Broeders, en dan worden die voorbeelden weer genoemd. Vers 10. Broeders, neem tot een voorbeeld van gelatenheid en geduld de profeten die in de naam des Heren hebben gesproken. Ja, de profeten. En wat heeft Israël met zijn profeten gedaan? Ach, 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 wat hebben ze vaak niet de profeten gestenigd en vermoord en gedood. Hè? En wat heeft de Heer Jezus ook niet gezegd in zijn profetische reden, Matthäus 23, vers 17. Hoe vaak heb ik jullie niet als een hen haar kuikens willen vergaderen onder de vleugels Jeruzalem. Maar gij hebt niet gewild. Gij hebt de profeten gedood. En er worden nog namen genoemd ook van die profeten. En we kennen die profeten uit het Oude Testament. In Jeremia, wat een leidersweg heeft die man niet meegemaakt. De Heer zei toen hij tot profeet gekozen werd en verkoren werd en uitgezonden werd als profeet. Werd er van tevoren al gezegd, ja je kan gaan prediken wat je wil, maar ik zeg je van tevoren Jeremia, niemand zal naar je luisteren. Niemand komt tot bekering en tot geloof. Nou, dan heb je heel wat een moed en heel wat een geduld en heel wat een volharding nodig om in dat dienstwerk, in die arbeid des Heren te blijven voorwaarts gaan. En wat heeft die man niet meegemaakt? Hij is diverse malen gevangen gezet. Ze hebben hem diverse malen mishandeld. Ze hebben hem gegooid. Kan je lezen in een put. Dat is eigenlijk een gevangenis in een put gooien. Zoals ze Jozef ook in de put hebben gegooid. Daniel. Al die profeten, stuk voor stuk, ze hebben allemaal geleden. En waar hebben ze aan geleden? Ja, dat eigenlijk op hun prediking niet werd ingegaan. Dat ze zo weinig respons zagen. En waar ze waren gelaten. Ze hadden geduld. Neem tot voorbeeld van gelatenheid. Ze hadden een gelatenheid over zich. Ze liet dat ook geworden. En geduld. Ze hebben in de naam des Heeren gesproken. Zie, wij prijzen hen zalig die volhard hebben. Ja, ze hebben volhard, die profeten. Gij hebt van de volharding van Job gehoord. Ja, dat is wel het toppunt van volharding. Die man die kreeg van doen in feite dat de Satan hem ging ziften als de tarwe. En dat Satan het zo draaide dat hij van Gods wegen hem eigenlijk al het aardse mocht afnemen. Nou, dat werd ook gedaan. Ja, zijn kinderen, zijn bezit, zijn baan, zijn gezondheid, zijn vrouw. Hij had uiteindelijk helemaal niks meer. En ging dat dan allemaal, want we denken bij die volharding van Job, hè, denken we altijd van dat het allemaal zo voor de wind ging met Job. En dat het allemaal zo voortreffelijk met Job ging. En dat Job het allemaal zo goed doorstond. Nou, dat is niet het geval hoor. Job ging echt de diepte door. En Job, laten we wel wezen, als je bij het boek Job doorleest, dan gaat dat met heel wat een protesten eigenlijk van Job gepaard. En Job was helemaal niet zo verdraagzaam dat hij dit allemaal moest ondergaan. Maar één ding bleef overeind. Zijn geloof op de Heer. Hij bleef hopen op de Heer. Ja, dat staat er ook in Job. In Job 13. Job hoofdstuk 13. Vers 15. Dan zegt hij zelfs: wil hij mij doden, ik blijf op hem hopen. Hij bleef op de Heer hopen. En wat was het einde van Job? Nou, eigenlijk het einde van Job was dat, ja, Job eigenlijk werd verbroken uiteindelijk. En dat duurde heel lang. Pas aan het einde van het Bijbelboek Job, aan het einde helemaal, zie je dat Job zich gewonnen geeft aan de Heer en zich overgeeft. Dat is in Job 42, het laatste hoofdstuk. Daar pas gaat Job alles wat hij gezegd heeft herroepen en gaat hij boete doen over hetgeen hij geroepen heeft, wat hij geroepen heeft en van zichzelf dacht en hoe hij zichzelf vond. Daar is hij zelf wel achtergekomen in het leven. Ja, dat kan je niet zeggen. En ook wij in ons leven moeten vaak helemaal verbroken worden. Loskomen van onszelf, dat de Heer zijn kans krijgt. En dan doet hij boete in vers 5. En dan zegt hij: slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. Daarom herroep ik. En doe boeten in stof en as. En dan zou je kunnen zeggen: ja, Job. Nou ben je gekomen tot dat je je knieën pas echt buigt. Nu ben je tot die conclusie gekomen dat juist die tegenstand in je leven de Heer toegelaten allemaal heeft. Alles wat Satan op je weg legde om je uiteindelijk als het ware klein te maken. Je als het ware te verbreken, zodat je echt een vat kan worden voor God. En wat beaamt hij hier ook in? Dat hij zegt: en uit door die moeilijkheden in, ik had daarvoor alleen maar van u vernomen. Alleen maar anderen van u horen vertellen. Maar nu heeft mijn eigen oog u aanschouwd. En dat brengen de moeilijkheden in het leven altijd met zich mee. Dat je door die moeilijkheden heen, juist dichter in gemeenschap met de Heer wordt getrokken. En daar gaat leven. En dat je met je eigen oog de Heer gaat aanschouwen. En wat zegt dan Jacobus? Nou, Jacobus die wijst dan op het einde van Job. En hetzelfde hoofdstuk vanaf vers 10. Job 42 vers 10. En de Heere bracht een keer in het lot van Job. Toen hij voor zijn vrienden gebeden had. En de Heere gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had. Toen kwamen al zijn broeders en zusters en al zijn vroegere bekenden tot hem en aten met hem in zijn huis. Zij beklaagden en troosten hem over al het onheil dat de Heere over hem gebracht had en schonken hem ieder een geldstuk en een gouden ring. En de Heere zegende het verdere leven van Job meer dan het vroegere. Hij verkreeg 14.000 stuks klein vee en 6.000 kamelen, 1.000 span runderen en 1.000 ezelinnen. Hij kreeg 7 zonen en 3 dochters en hij noemde de eerste Jemina en de tweede Kesia en de derde Keirin Hapuk. In het ganse land vond men geen vrouwen zo schoon als de dochters van Job. En haar vader gaf haar een erfdeel onder haar broeders. Daarna leefde Job nog 140 jaar. Hij zag zijn kinderen en kindskinderen, 4 geslachten. En Job stierf oud en van het leven verzadigd. Ja. Dat doet God. En daar wijst onze Jacobus op. Hij wijst op het einde, want hij zegt, gij hebt van de volharding van Job gehoord, in vers 11. En ge hebt uit het einde dat de Heere deed volgen gezien, dat de Heere rijk is aan barmhartigheid en ontferming. Ja, onze God is rijk aan barmhartigheid en ontferming. Ook voor ons. Daarom ook wij dienen geduld te oefenen, te volharden. He, want we hebben een ruime vergelding he, is te wachten. En geef dan die vrijmoedigheid, zegt Paulus, niet zomaar prijs. He, want ook voor ons is het in ons leven. Als ik naar mijn eigen leven kijk. Hoe lang heb ik nog? Hoeveel jaar? Dan kan ik ook zeggen. Nog een korte tijd. En ik ben bij de Heer. En ik zal hem zien. En ik zal bij hem zijn. Dus daarom kunnen we vol moed. Kunnen we zo tot de Heer gaan. En met de Heer gaan. Want we weten na al het aardse lijden. Volgt de eeuwige heerlijkheid.